Goedemiddag gemeente. De kerkenraad heet u en de gasten in ons midden, de luisteraars thuis, van harte welkom in deze dienst. Deze dienst gaat voor dominee Jonker uit Putten. We hebben twee mededelingen. Vandaag, na de middagdienst, is er weer een zangavond van het ICC. Het thema is het gebed en iedereen is natuurlijk van harte welkom. Aanstaande woensdag is er een avondmaalskring en die begint om 19:30. Ook daar natuurlijk iedereen van harte welkom. Daarna zal er censura morgen worden gehouden in de consistorie van de kerk. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is voor Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen en de tweede voor Pastoraat en Catechese. De uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Ook net als morgen weer een aanbeveling om niet de zettingsbussen bij de uitgang te vergeten. We zingen uit Weerklank, lied 432, de eerste twee versen. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 111, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 111, daarvan het eerste vers. Looft halleluja, looft de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. En het tweede, des Heeren werken zijn zeer groot. Psalm 111, vers 1 en 2. In antwoord op de Heilige Schriften in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij als antwoord van Psalm 108 het eerste vers. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn, in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Voor we samen uit de Bijbel lezen, bidden wij de Heere om de leiding van de Heilige Geest. Heere, wat moet dat onuitsprekelijk heerlijk zijn, als we op de nieuwe aarde mogen zingen van de grootheid van U, van Uw liefde, van Uw genade, van Uw trouw. En als we dan mogen zingen zonder zonde en zonder gebrek, wat een heerlijke toekomst. En wij danken U dat U ons dat op deze aarde wilt leren. Dat de lofzang die eeuwig gezongen wordt, hier op aarde geoefend mag worden. En dat is een oefening met onze mond en met het orgel. Maar bovenal wilt U ons dat leren door Uw Heilige Geest. Want het is bovenal een oefening van het hart. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot Uw dienst en lof bereid. En wij belijden U, Heere, dat wij ons hart niet op dat niveau kunnen brengen. Maar U doet dat, voor het eerst en opnieuw. En we danken U, Heere, als we het loflied in beginsel mochten leren door Uw woord en door Uw geest. Maar U kent ook hen in de kerk die dat nog niet met hart en ziel kunnen doen. Ze voelen dat zelf en ze beseffen dat. Er zit nog zoveel tussen. We kunnen zo druk zijn met alles van deze wereld en we kunnen ons eigen ik handhaven. En we hebben nog nooit geleerd om volledig ons toe te vertrouwen aan U. Dat kan bij een jongere zijn, maar ook bij een oudere. En wij bidden U, Heere, wilt U dan zelf ons naar U toetrekken en ons dat loflied leren door Uw woord en door Uw geest. Want daarvoor zijn we toch in de kerk gekomen, Heere, dat U ons naar U toetrekt en dat we Uw stem zullen horen. Dat de boodschap van het evangelie ons zal raken, ons hart zal vervullen en dat we dat mee zullen nemen ook in de week die voor ons ligt, waarin zoveel dingen op ons afkomen, in studie en in werk, in huiselijke kring, via de media. En hoe zullen wij als christelijke gemeente in deze wereld staande blijven, alleen als U ons daartoe de kracht geeft en de genade. Laat zo Uw woord vanmiddag voor ons opengaan, dat we het mogen lezen, mogen verkondigen, door de kracht van de Heilige Geest, En dat we dat woord van u mogen ontvangen en bewaren door de werking van diezelfde geest. Wij bidden om uw zegen hier in de kerk. Maar we denken ook aan hen die met ons verbonden zijn via kerktelefoon, via internet. En die ook deze dienst mogen beluisteren. Geef ook thuis uw zegen, o God. Wij bidden u voor hen die het verlangen niet hebben of niet meer hebben om de middagdienst bij te wonen. En dat is vooral het verlangen van het hart. Als het hart uitgaat naar andere dingen, terwijl het de mogelijkheid is om uw stem te horen, o God, wil broeders en zusters terugbrengen bij uw heerlijke liefdedienst, en dat we een goed getuige mogen zijn van u, hoe goed het is om in uw huis te zijn. Zegen ons zo samen en sterk ons als we een taak hebben in deze dienst, niet alleen als predikant, maar ook als organist en koster. We zijn van u afhankelijk. Hoort u ons alleen uit genade in de vergeving van onze zonden. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. U vindt onze schriftlezing, het evangelie en de beschrijving van Matteüs, daarvan het 13e hoofdstuk. Matteüs 13. En we lezen daaruit twee gedeelten. In de eerste plaats de gelijkenis in de versen 24 tot en met 30. En dan de uitleg van de gelijkenis vanaf vers 36. De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Matteüs 13 vanaf vers 24. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de heer van het huis gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En er komt de uitleg in vers 36. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover de lezing van het woord van God. Twee soorten mensen, daar zingen we ook van in Psalm 1. Vers 1, welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Vers 2, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom. En dan het andere type mensen, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u in het geven van uw gaven. Matteüs 13 begint met een heel bekende gelijkenis van de zaaier. U kent die gelijkenis, dat het goede zaad gestrooid wordt en dat het op 4 verschillende plekken terechtkomt. En alleen als het in de goede aarde komt, dan brengt het vrucht voort. Dat is de meest bekende gelijkenis als het gaat om het zaad en om de zaaier. En iets verderop vertelt de Heer Jezus in Matteüs 13 die tweede gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Dan krijgt ook het onkruid een heel speciale aandacht en een speciale dimensie. Vers 24 en 25 lezen wij nogmaals, maar u begrijpt dat wij de hele gelijkenis zullen behandelen. Een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemel is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Tot zover de inleiding. Gods koninkrijk als akker. We zien het begin, de tussentijd en het einde. Gods koninkrijk als een akker. Het begin, dat is dat er twee soorten zaad gezaaid wordt. Tarwe en onkruidzaad. Dan de tussentijd, dat het goede graan en het onkruid gelijkertijd op die akker staan en blijven staan, moeten blijven staan. En dan het einde, als de oogst komt en er komt de scheiding tussen tarwe en onkruid. Het onkruid wordt verbrand en het tarwe gaat in de voorraadschuur. Dus het koninkrijk van God als een akker. Het begin, de tussentijd en het einde. Daar hebt u zo de gang van de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het evangelie wordt verkondigd. Dat is een ding wat vaststaat en wat vast blijft staan. Totdat de Heer Jezus terugkomt, wordt het evangelie verkondigd. Het goede zaad van het evangelie wordt gestrooid op de wereldakker. Dat is begonnen bij Jezus. En dat gaat door tot op deze dag. En tot op de dag dat Jezus terugkomt. Hij is de Zoon des mensen. Dat betekent, Jezus is werkelijk mens. Maar u moet bij die titel ook altijd denken aan Daniël 7, vers 14. Hij is de mensenzoon die komt en die van God de Vader het koninkrijk, heerlijkheid, eer en majesteit krijgt. En Jezus is de Zoon des mensen die dat goede zaad van de blijde boodschap verkondigt. Maar niet alleen Jezus. Ook zijn discipelen. Want hij heeft gezegd, wie u hoort, hoort mij. Wie u verwerpt, verwerpt mij. Dus ook de discipelen zaaien dat goede zaad van het koninkrijk. En na de discipelen, evangelisten, Stefanus, Timotheus, Titus, Paulus is geroepen. En dat gaat door, gemeente, tot op deze dag toe. Als dominee Floor preekt, dan wordt het goede zaad van het evangelie gestrooid hier in de gemeente. En als ik vanmiddag preken mag, mag ik dat goede zaad van het evangelie strooien, opdat het ontkiemen zal in jouw hart, in uw hart. Het gaat er dus wel om dat we goed zaad zaaien. Het goede woord van het koninkrijk. Hij zal zeggen, een goede preek, daar kun je heel lang over discussiëren, wat is dat nu, hè? Iemand zei me eens, het minste wat je van een dominee mag verwachten is dat je merkt, hij staat erachter. Ja, dat is het minste. Je mag verwachten dat de dominee zijn best doet, dat is ook waar. Maar je zou kunnen zeggen, het goede zaad kun je heel makkelijk kennen aan 3 dingen. 1, 2, 3. Nou, ik begin bij 3. Het goede zaad, wat gestrooid wordt, gaat altijd over ellende, verlossing en dankbaarheid. ga het niet uitwerken, maar u vindt het in de catechismus, in het doopformulier, in het avondmaalsformulier. Goed zaad gaat altijd over zonde, verlossing door Jezus Christus en hoe zal ik God danken en dienen voor die verlossing. Dat is drie. En dan twee. Het goede zaad betreft altijd dat je verkondigt twee wegen. Niet alle mensen gaan naar de hemel. Je moet door de smalle poort, over de smalle weg, dan ga je naar de hemel. Maar, zegt Jezus zelf, er is ook een brede weg. Waar er velen op wandelen naar het eeuwig verderf. Dus in een preek gaat het ook over twee wegen. Drie stukken, twee wegen en dan één, dat is die ene naam Jezus. Het moet in de preek altijd gaan over de Heer Jezus Christus, over zijn verzoenend lijden en sterven. Dan strooien wij goed zaad. Maar er is nog iemand die zaait. Hij werkt in het donker van de nacht. De vorst der duisternis. Dat is de duivel. De duivel werkt in de nacht. Hij strooit onkruidzaad. En ook de vorst der duisternis heeft zijn personeel en vele mensen in zijn dienst om een andere boodschap te brengen dan het goede zaad. Soms dan fluistert hij ons in. Dan is hij zelf bezig. En dan fluistert hij in en zegt hij, zou het allemaal wel waar zijn? Die ouderwetse preken. Zou het wel waar zijn wat mijn vader en moeder me verteld hebben? Zou het wel waar zijn, hemel of hel? Soms heeft hij ook zijn dienaren, heel in het publiek. Ik luisterde nog even naar een podcast over de luizenmoeder. Omdat Hanneke ook gereageerd had, moest ik dat natuurlijk wel even horen. En wat viel mij op? Een discussie over de luizenmoeder die weer komt. Hè. Die trailer is dan blijkbaar rondgegaan, kun je zien. Ik weet niet hoe en wat, maar dat zal wel. En dan komt er een nieuwe serie van de luizenmoeder waar een heleboel mensen naar kijken. Ja, en daar moet natuurlijk ook in gevloekt kunnen worden. Want het is toch de samenleving die daar op een satirische manier naar voren komt. En doe jij nou als christen niet zo moeilijk om te zeggen dat je daar niet tegen kunt. Want dat is de samenleving. Dus dat moet kunnen. Nou, dat is de duivel op zijn duidelijkst. Het moet kunnen. Dit moet kunnen, dat moet kunnen. Ik zou nog 10 voorbeelden kunnen noemen. U weet ze zelf, hoop ik ook. Dat u duidelijk ziet, dat strookt niet met de Bijbel. En dan zegt men in de samenleving, via radio en tv, dat moet kunnen. Het is onkruidzaad. En het wordt gezaaid in de nacht als de mensen slapen. Blijkbaar hebben we het niet altijd in de gaten. Dat de vijand bezig is om onkruidzaad te zaaien en wij slapen, letterlijk of figuurlijk. Maar het is wel de vijand. Houden wij nog rekening mee, gemeente, dat niet alleen het evangelie gezaaid wordt, maar dat er ook een vijand is die zaait. En die vijand is begonnen in de hemel om opstand tegen God te ontketenen samen met andere engelen. En Satan, de tegenstander, is met de duivel en andere duivelse geesten uit de hemel gevallen. En hij zet de strijd op aarde voort. En hoe listig, gemeente. Hoe listig is die oude slang, de Satan. Hij strooit onkruidzaad. Als Eva kijkt naar die boom en een vrucht begeerlijk om te grijpen en te eten. En dan zegt de Satan, is het ook dat God gezegd heeft? Is het ook, is het wel waar dat je van die boom niet eten mag? Een vraagteken. Dat maakt hij ervan en hij maakt God nog veel verdacht, veel meer verdacht. Alsof je van God niets zou mogen. Dat je van geen enkele boom mag eten, behalve van deze. Wat is de Satan listig, gemeente, om twijfel te zaaien. Zou het wel waar zijn dat er zoveel mensen naar de hel gaan? Kan toch niet? God is toch liefde? Maar wat zegt Jezus? De openbaring van Gods liefde. Dat er velen zijn die op die brede weg wandelen. Waar het einde van is, eeuwig verderf. Er is niemand die zoveel over de hel gesproken heeft als Jezus. In wie de liefde van God geopenbaard is. Gemeente, het onkruidzaad wat in onze tekst genoemd wordt. Ga ik een stapje verder. En wat meer dichterbij. Dat is dolik. Of wilde tarwe. Dat lijkt heel veel op tarwe. Maar het is onkruid. En dat merk je daaraan. Er komt geen vrucht in. Wilde tarwe draagt geen vrucht. Geen tarwe die je eten kunt. Alleen een beetje zaad om de wilde tarwe weer te laten voortbestaan. Met andere woorden, wat Jezus hier op doelt is dit. Dat die boze, dat de Satan, de vijand wordt hij genoemd. Zo heel stiekem een boodschap brengt en laat brengen. Die veel lijkt op het evangelie van de Heer Jezus. Moet je eens goed over nadenken. Een boodschap die veel lijkt op de boodschap van de Heer Jezus, maar het is onkruid. Nu ga ik niet in detail, maar ik hoor allerlei mensen spreken over God die liefde is. Nou, dat is waar, hè? God is liefde. En al zo lief heeft God de wereld gehad. En je bent bij God allemaal welkom. Het klopt. Het klopt helemaal. Maar als je niet meer zegt dan dit, dan is het onkruid. Want wat zegt Jezus zelf? Als u mij lief hebt, bewaart u mijn geboden. Dus er is geen sprake van God liefhebben en de liefde van God ervaren en dan de geboden van God niet doen. Wie mij lief heeft, bewaart mijn geboden. Dat wil dus zeggen, als je God gaat lief krijgen, dat je heel eenvoudig gaat vragen als jongere of als oudere. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wijst u mij de weg. Dan zal ik u dienen en u volgen. En gemeente, zo is er heel wat onkruidzaad gestrooid binnen de kerk. In het Nieuwe Testament lees je al van dwaalleraren. En zou het nu anders zijn? Een boodschap brengen die heel mooi is en echt lijkt. Wat denkt u nog even aan 3, aan 2 en aan 1? Ik ga het afronden dit punt, maar waar ik dan van schrik, gemeente, dat je in de bergrede. En wat is de Heer Jezus scherp? Dat als hij terugkomt in het oordeel. Dan zullen mensen tegen Jezus zeggen, en nou de oren open. Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Nou, dat lijkt tarwe. Maar Jezus zal dan tegen hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u, die de wetteloosheid werkt. Het lijkt tarwe, maar het is onkruid. De tussentijd. Dat zaad wat gestrooid is, dat komt in de aarde, dat ontkiemt. En dan staan daar op de akker tarwehalmen en onkruidhalmen. Tarwe en onkruid. Allebei op dakker. Maar er is veel meer onkruid dan het personeel van die man verwacht had. Ze schrikken ervan. Wat een onkruid op de akker. En ze gaan naar hun meester toe. hebt toch goed zaad gezaaid? U hebt toch geen onkruid gezaaid? Maar er staat zoveel onkruid op uw akker. Ze schrikken ervan. En dan zegt Jezus, ja, dat heeft de vijand gedaan. Het onkruid komt niet zomaar vanzelf op, maar er is een vijand die onkruid zaait. Begonnen in Genesis 3, tot op deze dag toe wordt het onkruidzaad gezaaid. En het ontkiemt. En dan staan er op die akker, je zou kunnen zeggen, gelovigen en ongelovigen naast elkaar. Het goede zaad is ontkiemd. Mensen zijn tot geloof en bekering gekomen. Maar ook het onkruidzaad is ontkiemd. Mensen hebben Jezus niet lief. Maar ze leven wat de vijand hen gegeven heeft. Onkruid. Zoveel onkruid. Meester. Zullen wij nu dat onkruid er eens uittrekken? Zullen wij dat onkruid verzamelen en verbranden? De meester keurt dat plan af. Om twee redenen. In de eerste plaats zou je kunnen afvragen, kun je dat onkruid wel altijd precies onderkennen? Heb je het altijd wel precies in de gaten? Dit is onkruid en dat is tarwe. Je zou toch zomaar een tarweplant eruit trekken die wat traag was in de groei. En je dacht dat het onkruid was. In de tweede plaats, als tarwe en onkruid naast elkaar staan, dan zijn die worteltjes door elkaar heen gaan groeien. En als je dan het onkruid inderdaad te pakken hebt en je trekt dat onkruid eruit, ja, je trekt zomaar een tarwehalm ook uit de grond. En dat zou jammer zijn, voor de oogst. Niet doen. Ga nou niet dat onkruid eruit trekken. En dan ga je dat eens kijken, hoe zit het nou in de toepassing? Op die wereldakker van God zijn dus mensen tot geloof gekomen door het zaad van het evangelie. Maar er zijn ook mensen die dat ware geloof niet hebben, buiten de kerk en binnen de kerk. Soms verschilt het heel veel, weet je precies dat het niet deugt. En soms zit het binnen de kerk en je zegt, ja, ik kan niet oordelen en dat hoef ik ook niet te doen. Is het nou waar? Een echt geloof of is het een schijngeloof? Is het iemand die werkelijk zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus? Wederom geboren van boven door woord en geest? Of is het iemand, ja, het lijkt erop, ook kerkganger, misschien wel avondmaalganger, wie zal het zeggen? Moet je dan gaan schiften, gaan splitsen, het onkruid eruit trekken? Nou, laten we eerst maar even vasthouden, gemeente, dat er dus twee soorten mensen zijn op deze wereld. Er zijn ware gelovigen die hun vertrouwen op Jezus Christus gesteld hebben en op zijn volkomen offer aan het kruis voor hun zonden. En er zijn mensen die het vertrouwen op Jezus niet kennen. Dus denk nou nooit dat alle mensen wel op Jezus vertrouwen en dat dus alle mensen wel in de hemel komen, want God is liefde. Twee soorten mensen. Twee wegen. Gelovigen, ja, en mensen die misschien op gelovigen lijken, maar ten diepste ongelovig zijn. En moet je nu gaan splitsen? Moet je nu een scheiding gaan aanbrengen? In de kerkgeschiedenis hebben ze het wel geprobeerd. Er waren gelovigen die zeiden, ja, maar met al die ongelovigen kan ik niet optrekken. Die gingen zich opsluiten in een kluis. Een kluizenaar. Soms boven op een berg, soms boven op een paal. Ver bij die goddeloze wereld vandaan. enkelingen die zich helemaal gingen afzonderen. En u weet misschien ook wel, soms deden ze het ook in groepen. Dan ging er een hele groep in een huis zitten, dikke muren eromheen, een klooster. De boze wereld buiten het klooster en binnen het klooster zullen we God dienen en God lief hebben. Veel zingen, veel bidden, de getijden houden. Ja, het lijkt mooi, gemeente, maar lukt het nou om die dingen van het onkruid buiten te sluiten? Lukt dat in je eigen hart? Heb je ook in je eigen hart die strijd, hè? Dat evangelie is binnengekomen en lukt het dan om al die verkeerde gedachten, al die zondige gedachten en die verkeerde verlangens, lukt het dan om die buiten je hart te houden, buiten je leven? Dan ben je haast een volmaakt christen. En vanmorgen gaat u voorbereiding op het avondmaal. En als we ten avondmaal gaan, belijden wij dat wij midden in de dood liggen en dat we God niet hebben gediend met zo'n ijver als dat we hadden moeten doen. Ja, maar splitsen, hoe moet dat dan? Zou je ook een gemeente kunnen maken? Ja, zomaar even wat fantaseren, hè? Maar eens even over doordenken. Zou je nou ook een gemeente kunnen maken van alleen maar mensen die echt geloven? En zou je al die andere mensen eruit kunnen zetten? Ik zeg niet dat we het moeten doen, hoor, begrijpt u me goed. Maar zou het kunnen? Zouden we het willen? Nee, dan hoor ik de woorden van Jezus. Trek nou dat onkruid er niet uit. Want voordat je het weet, trek je ook goede tarwe eruit. Ware gelovigen en schijngelovigen en ongelovigen, ze kunnen in diezelfde gemeente zitten. Daarmee zeg ik natuurlijk niet, gemeente, dat we alles moeten goedkeuren in de gemeente. Ik zeg daarmee niet dat je ook niet moet waarschuwen dat als je zo en zo leeft, dat je dan niet aan het avondmaal deel mag nemen. Ik zeg wel tegen u en vooral tegen mezelf, maar ook tegen de broeders van de kerkenraad, laten we nou toch niet denken, broeders, dat wij wel een zuiveringsactie zullen kunnen houden om op zijn minst de avondmaalstafel 100% zuiver te hebben. Want ze groeien samen op, tarwe en onkruid. Maar er komt ook een einde. De oogst, wat het begin, de tussentijd en het einde. Nou, in de tussentijd heeft die Heer wel verdriet. Ik denk ook dat je moet zeggen, het kostte de Heer tranen. Want er staat zo nadrukkelijk, het is zijn akker. Zijn akker. En hij heeft op die akker tarwe gestrooid. En hij wil dat er een oogst komt. En het was een vijand die stiekem op de akker onkruid gezaaid heeft. Maar wel zijn akker. Wat moet het hem pijn doen, gemeente, dat de vijand onkruid zaait? Wat moet het hem pijn doen dat op zijn akker, op zijn wereldakker, gelovigen en ongelovigen door elkaar heen wonen, in Putten en in Barendrecht? En als je nou de Heer Jezus hebt liefgekregen, zou het ons dan ook geen pijn doen? Ik liep op Schiphol en dan zie je daar een heleboel mensen lopen. Dan denk je eventjes, ja, en al deze mensen zijn op weg naar de eeuwigheid. Ze lopen allemaal of op de brede weg of op de smalle weg. Kan je wel eens aangrijpen, heb je dat ook wel eens? Of misschien als je op Zuidplein loopt en je ziet een heleboel mensen lopen, buiten, binnen en... Ja, en die zijn allemaal op weg naar het einde. Net als jij en ik. Hebben we nog pijn, gemeente, als wij het ongeloof duidelijk zich zien manifesteren in deze wereld? Zou je soms ook niet het ongeloof monddood willen maken? Zou je die vijand niet de nek willen omdraaien? Maar ik lees dat Jezus zegt, dat moment komt pas aan het eind, de oogst komt. Nu geen zuiveringsactie, maar eenmaal komt er een publieke zuiveringsactie. Ja, eerst hebben we al, je zou kunnen zeggen, de persoonlijke toepassing. Ja, want het gaat nu over de wederkomst van de Heer Jezus. Maar als iemand sterft, dan is voor hem of voor haar het einde. En kom je naar je ziel, ook al wordt het lichaam op aarde begraven, maar dan kom je naar je ziel of in de hemel of in de hel. We mogen elkaar die vraag wel stellen. Ik heb hem vrijdagmorgen in het ziekenhuis ook gesteld aan die man die zaterdag gestorven is. Weet u waar de reis naartoe is? Nou, die vraag kun je ook aan elkaar stellen. Hè? Weet jij, als je een ongeluk krijgt of je zou plotseling door een ziekte sterven, weet je dan waar je naartoe gaat? Mag je dan weten, ik mag dan naar de Heere toe om eeuwig zijn naam te loven en te prijzen? Dat is het persoonlijke einde, wat niemand ziet. Want we staan daar bij de overledene. En soms dan mag je het geloven en zeggen, hij of zij is bij de Heere. En soms dan zwijgen wij. En laten wij het oordeel ook maar niet uitspreken, gemeente. Maar het publieke oordeel komt ook, als Jezus terugkomt. Eerst zullen we maar het beeld van de gelijkenis nemen. Dan heeft de zoon des mensen geen aards personeel. Het aardse personeel heeft de tarwezaad gestrooid namens hem. Maar bij de wederkomst heeft hij hemels personeel. De zoon des mensen zal engelen sturen. Als die bezuin klinkt, als de graven geopend worden, dan zullen de engelen de mensen sorteren. En engelen zullen het onkruid nemen, bij elkaar doen en het onkruid wordt verbrand. En wat betekent dat? Jezus zegt, mensen die struikelblokken zijn. Apart woord, hè? De struikelblokken. Mensen die dus een sta in de weg waren voor anderen om naar de hemel te gaan. Mensen die een sta in de weg waren om anderen naar Jezus te laten gaan. Struikelblokken. Ze worden bijeen vergaderd en in de vurige oven geworpen. Een beeld voor de hel. En Jezus geeft ook een andere toepassing. Mensen die de wetteloosheid doen. Nou, we overtreden allemaal Gods wet. We zijn allemaal zondaar. Maar er is een verschil tussen de zondaar die van de genade van Jezus Christus leeft. En de zondaar die doorgaat op het pad van de wetteloosheid. Waarvan we ook zongen in vers Psalm 1. De zondaar die zijn vermaak vindt in al die dingen die God verboden heeft. De zondaar die ondanks dat hij zondags in de kerk zat, toch doorging op het pad van de zonde. Dan zegt Jezus, het einde is de vurige oven. En als je wilt weten hoe erg dat is, dan zegt Jezus zelf, daar is gejammer en tandengeknars. En waarom zegt de Heer Jezus dat? Met geen andere bedoeling dan dat u en ik en jij, dat we ons samen zullen bekeren tot de Heer Jezus. En dat we ons door hem zullen laten redden. Want de Heer Jezus wil niet dat u verloren gaat, maar hij wil dat u behouden wordt. En daarom zegt hij ook hoe heerlijk het is als je tarwe bent. Want er komen ook engelen en die verzamelen al die tarwe. En de tarwe gaat in de voorraadschuur en wordt bewaard. Nou, dan zal ik met andere beelden zeggen wat dat betekent. Dat Heer Jezus dan zal zeggen, komt in, gezegenden van mijn Vader, beërft het koninkrijk dat voor u weggelegd is. Voor wie? Zullen we eens even kijken wat er staat. Voor wie is nu die hemel? De uitleg van de Heer Jezus, vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen. Waren die mensen dan beter dan anderen? Zijn de mensen die in de hemel komen per definitie beter dan de mensen die verloren gaan? Nou, in het doen en laten heb je soms niet-gelovigen die met veel meer liefde en zorg een ander tegemoet treden dan mensen die belijden dat ze het geloof in Jezus Christus mogen beoefenen. Ik zou niet durven zeggen, gemeente, dat gelovigen altijd met kop en schouder uitsteken boven anderen. Was dat maar waar. Maar ze zijn toch rechtvaardigen, zegt Jezus. Terwijl ze soms een slinkse weg gaan, terwijl ze soms een krom pad bewandelen. Toch rechtvaardig. Weet u dat het geheim is? Ze zijn niet rechtvaardig in zichzelf. In jezelf ben je geen rechtvaardiger. Als je meer jezelf leert kennen, gemeente, kom je er steeds meer achter hoeveel verkeerde dingen er in je leven zijn. In je denken, in je spreken, in je doen. Je hebt steeds meer de Heer Jezus nodig, die ene, hè? Jezus Christus en zijn verzoenend lijden en sterven. Alleen op grond van zijn offer worden wij voor rechtvaardig verklaard. Worden wij vrijgesproken van schuld en straf. En worden we aangenomen tot Gods kinderen. Rechtvaardig in Jezus Christus. Dat zijn de rechtvaardigen waar het over gaat in vers 43. Rechtvaardig in hem die voor hen de zonde droeg aan het kruis. Rechtvaardig in hem die voor hen de dood is ingegaan en de Satan en de dood heeft overwonnen. En deze rechtvaardigen, zegt Jezus, ze zullen stralen als de zon. Dat is geen licht uit henzelf. Maar dat licht komt uit Jezus Christus. Gods heerlijkheid omstraalt hen. En ze mogen dat licht van God weerkaatsen. En zo stralen ze alsof ze in zichzelf een zon zouden zijn. Maar ik wil maar zeggen, het zijn maantjes. En de maan weerkaatst het licht. En zo mogen de rechtvaardigen het licht wat in God is weerkaatsen. Weet je, wat zal dat mooi zijn, hè? Rechtvaardig. Stralen als de zon, bij de Heere te mogen zijn, verzameld in zijn voorraadschuur, thuisgekomen, bij hem. Mag u nou ook weten dat de reis daar naartoe is? Of u nou oud bent, of u bent jong. Maar op deze vraag moet je een antwoord hebben. Mag ik weten dat mijn levensreis daar naartoe is, waar ik uit genade mag stralen als de zon. Daar kun je ook naar verlangen. En zij die heimwee hebben, komen thuis. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 36. Daarvan het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, het derde vers. Laten we nu samen danken en bidden. Gejammer en tandengeknars. Heer Jezus, u hebt daarover gesproken en wij bidden u dat we daar niet zullen komen. Hulpeloos, voor eeuwig verloren. En wij geloven, Heere, dat u ook vanmiddag het evangelie laat verkondigen, opdat wij niet zullen verloren gaan, maar door het geloof in Jezus Christus rechtvaardig zullen zijn en zullen blinken als de zon. Dank u wel, Heere, dat zo zondag aan zondag het goede zaad gestrooid mag worden vanaf deze kansen. Wat heerlijk om lid van zo'n gemeente te zijn. Wat heerlijk om samen te belijden. Wij zijn niet rechtvaardig in onszelf. O nee, maar wij zijn rechtvaardig in Hem. Onze Heere en Heiland, de Zoon des Mensen. Zegen uw woord, Heere, voor jongeren en voor ouderen. En geef ons open ogen om te zien dat de vijand actief is. En soms zien we het heel duidelijk, Heere. En soms dan slapen wij en in de nacht wordt er onkruidzaad gestrooid wat heel veel lijkt op tarwe. Geef dat we waakzaam mogen zijn, op mogen letten hoe de geest van de tijd ons meer en meer van u wil aftrekken. En hoe de geest van de tijd ook binnendringt binnen de kerken, binnen de gemeenten, binnen hen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd. O God, wij bidden u, geef ons getrouwheid aan uw woord, trouw aan uw dienst, gehoorzaam aan de weg die u ons wijst. Zegen zo de verkondiging van uw woord en help ons om ook morgen, als we op de werkvloer staan, van dat woord te getuigen. En dan hoeven we niet onmiddellijk alles te zeggen. We mogen het mooiste eerst zeggen. We mogen spreken van Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Wij bidden u, Heere, dat we ook morgen een lichtje mogen zijn, een klein lichtje maar, op de plaats waar wij werken, waar we studeren, waar we wonen. Iedereen zijn of haar kleine hoekje, een licht van u. Bestraal ons, zon der gerechtigheid, ook morgen en overmorgen, zodat we iets mogen weerkaatsen van die grote liefde en genade van u. Wij bidden u, wilt u zijn met deze uw gemeente, met jongeren en ouderen, wees met hen die vanavond hier nog gaan zingen. Als ze eerst samen brood gegeten hebben en gedronken hebben, dat ze dan mogen zingen tot uw eer. U, die ons bidden hoort en om Jezus wil verhoort. Wij bidden u, wees ook met ons als we naar onze woningen gaan. Geef ons nog een goede overdenking van de verkondiging van uw woord. Zegen ons als we dat samen mogen doen. Zegen ons ook als we alleen zijn in de eenzaamheid die soms moeilijk en zwaar kan zijn. Maar wilt u erbij zijn, Heere? Wees met ons in ons verdriet, in onze zorg, in onze moeite. Wees met ons, Heere, ook als we ons zorgen maken over hen die ons lief zijn, omdat ze eigen wegen kiezen die niet stroken met het woord van u. Wilt u de ogen openen die gesloten zijn, opdat we zien mogen, wij en zij, zij en wij, wat uw weg is die wij moeten gaan. We bidden u voor dominee Floren, voor de kerkenraad. Sterk en zegen hen in de taken die op hun schouders rusten, dat ze met vreugde in uw dienst mogen arbeiden, schouder aan schouder. Zegen het zendingswerk, het evangelisatiewerk, zegen de arbeid onder uw volk Israël en breng uw volk tot de kennis van Jezus, de Zoon des Mensen, die gekomen is en die wederkomt. We bidden u voor hen die ten dode wankelen, die het evangelie misschien nog nooit gehoord hebben, dat wij een middel mogen zijn in uw hand, om ook anderen op u te wijzen. Hoort u ons en blijft u met ons, niet omdat we dat verdienen, maar uit genade alleen, vanwege die vrije gunst, die eeuwige liefde van u. In Jezus' naam vragen wij het vrijmoedig. Amen. We zingen tot slot van Psalm 17, daarvan het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. En ook vers 8, maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 3 en 8. Gaat u dan heen in vrede, verheft biddend uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere voor u, voor allen die bij u horen, en wees ook een zegen voor anderen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.